Ik denk dat je moet proberen heel dicht bij je kinderen te staan en je moet ze opvoeden en je moet ze begeleiden in de wereld. En dat betekent dat ik best wel veel moeite heb bij dingen verbieden.
Ze kunnen met jou leren voor later en je bent heel leuk.
Eerst vragen en dan klagen. Eerst kijken en dan zeiken. 1, 2, 3.
Ja, het is vrijdagmiddag hier op Clubhouse en dit is de podcast van My Daddy Talks. En mijn naam is Meijnerd van Wensen, live vanuit het altijd pittoreske Luzern in Zwitserland. Het is een podcast over persoonlijk leiderschap thuis. Met je gezin, je kinderen, je partner op de thuisvloer, zeg maar. En vandaag praat ik met Matthijs van Abbe. Matthijs is de vader van Amelie, Mika, Eli en Mia. Je kan wel zeggen dat Matthijs een ervaringsdeskundige is met kinderen van 2 jaar oud tot 15 jaar oud. En Matthijs is met name ook de Nederlandse tech-startup ondernemer met bedrijven als MobiPixer, Tech the Love. En zijn huidige techbaby is Kinder. Dat is de tech for good die de wereld van doneren op zijn kop gaat zetten. En hierin legt hij zijn ziel en zaligheid. Investeert hij zijn ziel en zaligheid, wilde ik zeggen. Vandaag ga ik met Matthijs praten over leiderschap op de thuisvloer. En in zijn geval de woonboot thuisvloer. En in het bijzonder rondom tech-uitdagingen en onze kinderen. Welkom, Matthijs.
Dankjewel, Meijnerd. Leuk dat je me hebt uitgenodigd hiervoor.
Heel goed, heel goed. Ja, we hadden al even een kort gesprekje aan de voorkant van de podcast. Misschien is het wel aardig. Jij bent vader van 4, van 2 tot 15 jaar. Dat klopt, toch?
Ja, precies. Ik heb 4 fantastische kinderen. Dat begon in 2006 met Amelie. 2007 met Mika. En toen kwam er een stukje rust tussendoor. Ja. En uiteindelijk heb ik nog 2 kinderen gekregen met Sophie, mijn vrouw. Ook tech ondernemer trouwens. En wij hebben dus nu samen 2 kinderen. En ik heb 2 kinderen de helft van de tijd hier op de boot. Ik ben nu thuis op de boot ook aan het bellen met jullie.
Ja, wat goed, wat goed. Dus we gaan het vandaag hebben over tech en de thuisvloer en hoe daarmee om te gaan. Hoe daar ook een beetje als leider op de thuisvloer mee omgaan. Wat voor keuzes maak jij en hoe sta je erin? Even kijken dus. Misschien even een eerste vraag. Hebben al jouw, ja, die van 2 waarschijnlijk niet. Maar hebben die anderen allemaal een eigen smartphone? En zijn er veel tablets aanwezig op de woonboot?
Mijn dochter van 15 heeft dus een MacBook Air en een iPhone. Ja, daar valt het nog mee. Mijn zoon van 13, die zit op een iPad school. Dus die heeft een laptop, heeft een iPad, hij heeft een Nintendo Switch, hij heeft een iPhone en een PS5.
Ja, die volle bak in dat tech-wereldje ook.
Vol in de tech, ja.
Vol, ja.
Nou ja, vol met name gamen en video consumeren, hoor. Beetje tekenen, maar dat is...
Ja.
Als ik hem bel, neemt hij zelden op. Dus uiteindelijk is die noodzaak van die telefoon is altijd een mooi discussiepunt.
En die jongste? En die 2 jongste?
Eli, die 7, die zit in groep 4. Die heeft een iPad te leen.
iPad te leen, ja.
Dus nou, is meer dat hij niet van hem is. Dus dat is, kan soms nog tegen hem worden gebruikt. En Mia, die van 2, die zit soms, wil ze dieren kijken op mijn eigen iPhone. Dus die is al een beetje schermgerelateerd. Nou ja, en daarnaast kijkt die natuurlijk heel prettig wel op de smart TV, YouTube en Netflix.
Die gezellige, van die 2 jaar oude filmpjes op. Je kan ik me nog wel herinneren met mijn dochter en zoon. Van die eindeloos, ja, die is niet heel erg inspirerende filmpjes, zeg maar. Van eitjes en dat soort dingen. Kijk, is dat ook aan de hand?
Nou, die zit nu aan de Zandkasteel.
Oh, de Zandkasteel.
De TikTok, dat valt nog wel mee. Het is TikTok. Allemaal...
Ik had een vraag, hè. Want ik heb wel eens een artikel gelezen dat Steve Jobs, die stuurt zijn kinderen, heeft zijn kinderen bewust naar een techloze of die, ja, een techloze opvoeding gegeven eigenlijk, hè. Volgens mij vertelde jij mij dat hij geen iPad in huis heeft. Dus vraag ons af of dat waar is of niet. Maar zeg maar de gedachte van een tech-ondernemer die echt wel weet hoe de black box er van binnen uitziet, ervoor kiest dat zijn eigen kinderen daar geen toegang toe hebben. Jij pakt het toch heel anders aan. Hoe sta jij daarin, als je dat zo hoort?
Ja, ik heb daar heel veel. Kijk, ik denk dat dit onderwerp, screen time en toegang tot tech en platformen en het gevaarlijke grote web, dat het grootste debatstuk is tussen ouders en tussen ouders en kinderen op dit moment overal in de wereld. Ik denk dat het heel onrealistisch is en onaardig als ouders, zeg maar, dat hun kinderen daar niet deel in laten nemen, want het is gewoon onderdeel van de samenleving. Ik heb wel eens een gesprek gehad met een vriendin van mij, en dat is een hele slim vrouw, en zij had inderdaad haar zoon dan verboden om Fortnite te spelen. En die zoon die had dus thuis geen Fortnite, maar die kon gewoon niet meepraten met kinderen op school in de pauze. En uiteindelijk wilde hij liever ergens anders spelen, omdat daar Fortnite was, dan dat hij eigenlijk thuis wilde spelen. En ik denk dat je, als je dat soort dingen dan bedenkt zelf een beetje, dat je eigenlijk het niet goed kan overzien wat dat dan voor effecten gaat hebben op ook het psychisch welzijn van zo'n kind. En het feit dat hij het gevoel heeft dat hij er dan al daar al niet mee bij hoort, zeg maar.
Ja, want daar heb je dus twee extremen. Ik zie jou, dus deze inderdaad grappige, best wel slimme dame die er een zoon verbiedt Fortnite te spelen. En dan zie ik jouw zoon voor me met al die apparaten die je net noemde, die daar totaal in ondergedompeld is. En voor beide, dat is natuurlijk zwart en wit, extreem. Voor beide kan ik echt heel erg me indenken dat je daar die lijn kiest als ouder. Wat zie jij voor gevaren bij dat helemaal vrijlaten? Volgens mij heb jij bij jouw zoon wel een beetje voor gekozen om dat vrij te laten.
Nee, dat heb ik niet, hoor.
Oh, niet?
Nee.
Okay.
Nou ja, kijk, ik denk dat je moet proberen heel dicht bij je kinderen te staan en je moet ze opvoeden en je moet ze begeleiden in de wereld. En dat betekent dat ik best wel veel moeite heb bij dingen verbieden. Omdat ik gewoon denk dat dat nooit werkt. Dus of dat nou gaat om drugs, seks, schermen, alcohol. Ik denk dat verbieden niet werkt. Regels stellen, gesprekken voeren, consequenties aan acties hangen, dat werkt wel. Maar als je je zoon, in dit geval Mika, dat is mijn oudste zoon, dus die laat je een paar met zijn geld sparen. Nou, een paar mag je dan beslissen wat hij daarmee doet. En dan wil hij meebetalen aan een PlayStation 5, terwijl hij al een Nintendo Switch heeft, anderhalf jaar of zo. Ja. En dan uiteindelijk, waarom zou hij dat niet mogen?
Hey, wat ik je hoor zeggen, heeft natuurlijk heel veel met leiderschap te maken. Want dat is ook het onderwerp wat ik altijd wil linken, dat we die thuisvloer verbinden met de werkvloer. En ik hoor jou dus veel zeggen over, je moet wel leiding nemen erin. En dat houdt ook heel erg in dat je weet waar ze mee bezig zijn. Dat je ook die regels wel stelt, dat je consequenties hebt. En daarbinnen ze ook wel vrij laten om te onderzoeken en te kijken wat er kan en zo. Kan je daar eens met Mika bijvoorbeeld, hè, die dus een bovenmatig interesse heeft voor alles wat met tech te maken heeft en gamen en wat je vertelde. Hoe ga je daar specifiek mee om, zeg maar, als vader, als leider?
Ik zie mezelf meer als een ondernemer dan als een leider. Ik leid hem niet. Ik ga op een creatieve manier om met wat zijn wereld mij geeft en mijn wereld hem geeft, zeg maar. Dus als ik zie dat hij tot diep in de nacht aan het binge-watchen is, want hij kijkt dan anime en dat kijkt hij via websites en dat kan je de hele nacht doorkijken, bij wijze van spreken, dat houdt niet op. Die series zijn allemaal zo ook gemaakt dat ze 20 minuten zijn. Het is een snelle plot, snel lachen, huilen en dan is het klaar en dan is het weer tijd voor de volgende. Dus, en dan denk je van, maar het duurt maar 20 minuten, dus ik ga er nog heel veel in mee. Het is best wel allemaal geoptimaliseerd voor veel consumptie. Al die, ja,
dus dat is echt van daaruit benader je dat echt dus van binnenuit die black box.
Ja.
Jij weet echt precies hoe die programma's eigenlijk een beetje ingericht zijn om jouw zoon daar
in te trekken. En dan is het natuurlijk een... Kijk, de eerste stap is dan als je dat signaleert als vader. Dat je zegt van ja, wat gebeurt er? En kan ik hem deelgenoot maken van dat principe? Kan ik met hem praten over het feit dat dat op die manier werkt? Kan ik tegen mijn dochter zeggen dat... Ja, die Snapchat heeft dan streaks. Hè? Dat is dat je elke dag... Als je elke dag een fotootje naar iemand stuurt, dan telt Snapchat dat op. En als je dat één dag vergeet... Ja, dan sta je weer op nul. Dus dat betekent dat je eigenlijk elke dag dat moet doen. Snapchat je daar een soort van een mini dopamine reward voor geeft. Ja. Als je dat ook daadwerkelijk doet. Ja, en als ik ze die principes niet uitleg, dan raken ze verslaafd aan dat soort zaken.
Vraag je dan ook aan je dochter, schat, heb je nog wel, vergeet je niet een streak te sturen? Want anders begin je weer op nul morgen. Is dat een beetje hoe jij erin staat?
Ja, soms. Nee, kijk, ik wind het best wel makkelijk op over dat soort dingen. En dat is een beetje ook als je... De mensen die dan bijvoorbeeld die Social Dilemma hebben gekeken. Die serie die eigenlijk precies over dit soort principes praat. En over hoe het algoritme zijn best doet om jou zo lang mogelijk naar iets te laten kijken. Hè, en zo lang mogelijk engaged te houden op een bepaald platform. Te laten reageren, blij laten zijn van likes, et cetera. Dan, als ik dat bekijk, dan is het gewoon wel, ja, een beetje allemaal buitensporig geworden. Dus het maakt me best wel een beetje boos, hoor, dat die systemen zo werken. En dat ze zo goed snappen hoe ze jou en je kinderen dus ook, in dat systeem dwingen. Ja. Dus het moment dat je een serie hebt gekeken, dan staat er meteen... Klik en dan begint de volgende, nog voor de aftitel is geweest, weet je. Voordat jij eventjes iets anders gaat doen.
En wat zeg maar, toch nog even, zeg maar, het grootste gevaar wat jij voor je kinderen ziet met dit soort toch wel fnuikende black box systemen die kinderen zouden inzuigen. Wat is daar dan, waar maak je het meest zorgen over? Dat je kinderen kan overkomen als ze daar niet goed tegen geschud zijn?
Nou, waar ik me het meest zorgen om maak is dus dat, dat ze het niet beseffen dat dat gebeurt. En dat dat een effect heeft op wie ze zijn en op hoe ze met hun tijd en energie met name ook omgaan. Dat vind ik heel erg ingewikkeld. Maar het grootste gevaar zie ik in het feit dat ouders dat niet snappen. En daar dus ook niet een dialoog over voeren met hun kinderen.
Nee, want als ik jou hoor praten, dan heb je het over streaks... Ik heb het gevoel dat jij heel goed weet hoe er ook wel in verdiept hoe al die apps en die games in elkaar steken, zodat je op hun niveau kan verbinden met ze, zeg maar.
Ja, maar dat is een dialoog, hè? Dus ik bedoel, Mika die vertelt dat hij die anime's kijkt, Amelie vertelt dat ze dus nog heel even een streak moet doen, want... Dat ik zeg tegen haar dat ze die telefoon moet wegdoen.
En dat is wel interessant.
En dan kom je erachter wat dat is.
Ja, en ik denk ook dat heel veel kinderen dat... zeker die dochter of zoon van die slimme moeder die je kende... dat die misschien het heel stiekem gaat willen doen. Omdat hij dat dus niet mag. Omdat dat verboden is.
Wat is dan jouw
geheim dat jouw kinderen... jou meenemen in de dingen waarvan ze misschien ook wel voelen of weten van nou, ik vind papa helemaal niet zo fijn, maar ik vertel het hem toch.
Nee, kijk, zij voelt niet dat die streak niet fijn is. En Mika die voelt niet dat nog één serietje kijken, maar 20 minuten, dat uiteindelijk harmful is. Dat voelen ze niet. Dus dat gaat om discussies, gaat om gesprekken. Dat is gewoon een gesprek voeren wat je met, dat kan ik ook met jouw kind doen, maar dat is gewoon een manier van waarop ga je connecten. Dus dat is niet het, als je dingen verbiedt, alcohol, uitgaan, dan gaan mensen smoesjes verzinnen. Dan gaan ze jou niet meenemen op dat avontuur. Ja, dus afgelopen weekend is mijn dochter, was ze uit logeren en dan gaat ze, daar heeft ze drankspelletje gedaan. Daar is een meisje ziek van geworden. En ze heeft vanaf 12 tot 2:30 hebben ze dat meisje kotsend in een bad. Ergens heeft ze die begeleid. Nou, uiteindelijk vertelt ze mij dit verhaal.
Ja.
Dat maakt dat we er een gesprek over kunnen hebben. Als ik echt had gezegd, jij mag dat nooit, je mag niet drinken, je mag niet ergens slapen als iemand, als ouders er niet zijn, noem maar op, dan had ze me dat nooit verteld. En
dat is wel een grote kern van waar leiderschap op de thuisvloer. Maar en dan kunnen we ook heel goed een koppeling maken naar de werkvloer. Want
zeker.
Ik denk dat jij als tech start-up ondernemer best graag van je mensen wil weten wat er speelt. En dat ze niet verstoppertje gaan zitten spelen met je. Kan je daar iets mee met die parallel? Dat je zegt van ja, hoe ik met mijn dochter daarmee omga, is eigenlijk ook ergens wel een grote vergelijking hoe ik dat in mijn teams doe. Hè?
Nou, kijk, om te beginnen heel duidelijk. Mijn team hoef ik niet op te voeden, als het goed is. Dus ik ben een ondernemer die absoluut, natuurlijk zelfs, je bouwt een team. En dat doe je soms met mensen die ervaren zijn, soms met mensen die minder ervaren zijn. Als ze minder ervaren zijn, sure, dan zit er misschien een stukje opvoeding of cultuur of zit er wel in. Maar er zitten wel hele grote parallellen in hoe ik kijk naar bijvoorbeeld verantwoordelijkheid nemen of naar je taken inschalen, plannen en uiteindelijk maakt het mij dan niet uit waar je werkt of dat je 9-to-5 werkt. Of, dus hetzelfde, je kan die vergelijking ook maken met huiswerk of met vrolijk aan tafel zitten. Als jij een leuke collega bent, ja, dan krijg je van mij alle ruimte om ook even te sporten of om ook een persoonlijke afspraak overdag te doen. Omdat jij een goede teamgenoot bent. En kijk, zo kan je het een beetje vergelijken met gezinsleven.
Ja. En op die manier creëer je ook een soort van vertrouwen en veiligheid in dat team. Dat ze ook dat gesprek met je hebben, wat misschien niet zo gemakkelijk ligt of wat een beetje uitdagend is.
Je bent wel een soort van familie aan het bouwen. Terwijl ik zou het niet echt familie willen noemen. Want er is natuurlijk wel gewoon een voorwaardelijkheid dan bij een gezin en bij een echte familie. He, maar ook bij een echte familie is het wel fijn als je niet belazerd wordt. En, dus dan is de liefde misschien toch ook wel een beetje voorwaardelijk. Ik denk zeker dat er parallellen liggen. En dat ook de manier waarop je met je medewerkers, hoe je daar veiligheid creëert. Ik denk dat een essentieel onderdeel is van succes.
Veiligheid creëren voor je team, voor je mensen.
Ja. Net zoals dat het is veiligheid creëren voor je kinderen, om dingen bespreekbaar te maken, om fouten te maken.
Binnen die veiligheid kan je dan maximaal ontwikkelen, innoveren en gebeuren er mooie dingen die je van de voorkant misschien helemaal niet had zien aankomen.
Maar precies.
Hoe waarborg jij, kan je me misschien in één voorbeeld meenemen waarin jij die veiligheid voor jouw mensen in jouw teams, jouw start-ups garandeert of waarborgt?
Nou, door zelf heel open te zijn. Dus Kinder is misschien voor een hele andere podcast, en daar kunnen we nog een uur over praten, maar is een paar maanden geleden failliet gegaan. En ik heb die failliet verklaard. Omdat dat onhoudbaar was met de onderhandelingen met een aantal van mijn investeerders. Inmiddels is het doorgestart in een soort recordtijd, denk ik. Dus alles is up and running. Maar ik heb hele team daar in alle stappen van dat faillissement en die onderhandelingen met die investeerders en toen dat fout ging, heb ik ze meegenomen. Heb ik ze laten zien, kijk, dit is wat er gebeurt. Dit is de situatie. Dit zijn de risico's. Dit is de onzekerheid voor jou. Dit is wat we van je vragen. Dit is het ideale scenario. Dit is de periode dat het onzeker blijft. En daar moet jij zelf ook een beslissing in nemen. Want het is voor jou belangrijk dat je natuurlijk je hypotheek kan blijven betalen. En, nou,
en daarmee dus, is Keiner toch ook het mooiste voorbeeld waarin het juist enorm overlapt met, echt extreem overlapt met een gezin en kinderen. Die het meest gehoorde argument tegen mijn metafoor is, ja, maar je kan je kinderen niet ontslaan. Het lijkt erop dat je in Keiner er alles aan gedaan hebt om de muziek te laten lopen en het verder te laten gaan. En je er, zeker, zeg maar, echt als een ja, techbaby, zei ik bij de intro, als familie beschouwt of iets dergelijks.
Ja, ja, familie. Of in elk geval, ja, dat je in elk geval respect hebt. Dat je in elk geval heel erg je best doet om je zo humaan mogelijk daarin op te stellen ook.
Ja.
Ik heb vorig jaar, dat was trouwens in een andere situatie, maar toen was het dus coronatijd, het was best wel ingewikkeld allemaal. En toen heb ik eigenlijk een medewerker die ik wel wilde ontslaan, maar dat was dan niks met dit te maken. Die heb ik een nieuw contract aangeboden, omdat de coronasituatie anders betekende dat zij terug moest naar Turkije. Als zij even geen baan zou hebben, dan zou ze, ja, dan zou haar permit verlopen en dan had ze teruggemoeten naar Turkije. En zo'n hele feministische dame die daar echt niet meer, ja, naartoe wil. Dus die heb ik door de coronasituatie, heb ik haar toch maar een nieuw contract aangeboden.
Ja, dat is ook zo'n voorbeeld waarbij jij dus als ondernemer er heel erg in staat, alsof de bedrijven die je runt heel erg op familie lijkt en op dat die veiligheid te waarborgen. Dat is een belangrijke waarde in jouw teams. Dat jij staat voor de veiligheid van je mensen, waarbinnen zij,
zeker,
hun dingen kunnen doen. Ja, mooi.
Maar ik weet dus niet of dat leiderschap is of ondernemerschap. Ik denk inderdaad dat ik qua mijn bedrijven, dat ik liever families bouw dan hele grote militaire operaties met daar ander soort leiderschapskwaliteit.
Je zegt dat vaak ook in het voorgesprek. Je ziet jezelf liever als ondernemer dan als leider. Wat heb je met het woord leider wat je daarin niet prettig vindt? Of?
Ik vind met leider heb ik het idee dat het een herder is die schapen veilig naar de overkant brengt. Ja. Ik vind het liever. Ik zie veel liever een soort plattere, minder hiërarchische organisaties.
Oh ja.
Waarbij er creativiteit en ruimte is voor anders meningen en of anders ideeën. Laat ik zo zeggen, meningen ben ik nooit zo geïnteresseerd in. Nee. dat vind ik interessanter, ik weet niet.
Helder. Ja, nou, het is ook natuurlijk altijd hoe iedereen het woord dan weer interpreteert en voor zich ziet. Dus dat is mooi. Wat ik dus dat gezegd. Nou, we zijn alweer lekker even onderweg. Even kijken. Ik wil eigenlijk even richting het afronden van het gesprek. We hebben al heel veel mooie dingen langs zien komen. Ik denk als ik het een beetje kan samenvatten, hoe we het laatste deel hebben gesproken, is dat jij in je bedrijven eenzelfde mate van veiligheid wil waarborgen voor jouw mensen, omdat dat belangrijk is, omdat je op die manier innovatie en ontwikkeling in je bedrijven behoudt en stimuleert. En dat doe je eigenlijk thuis ook. En dat doe je door geïnteresseerd te zijn, door te weten waar je kinderen mee bezig zijn en ook omdat jij in die black box leeft. Weet hoe die black box er van binnen uitziet, je veel beter op detail kan inschatten waar nou die pijnpunten liggen en die gevaren in dat online wereld. En dat het grootste gevaar is dat ouders zeg maar die connectie met hun kinderen een beetje missen op dat online verhaal. En daardoor al die screens maar een soort van als boze wereld zien. Klopt dat?
Ja, misschien klopt het wel meer dan ik denk, dat ik het misschien beter snap omdat ik in die techwereld zit en daar misschien net iets meer affiniteit mee heb. Dat zou best kunnen, maar ik denk dat elke ouder met tijd en aandacht voor zijn kind dat zonder die tech-achtergrond ook zou moeten kunnen uitzoeken.
En het heeft voor een groot deel ook gewoon te maken met ook wat je al eerder zei, de dialoog. Je moet die dialoog durven aangaan en open en niet te veel, ja, eigenlijk gewoon niks verbieden. Ik kan me er helemaal in vinden. Alhoewel, het is ook, wat ik ook wel herken, is dat je die black box niet zo goed kent en dan maar alles over een kam scheert en een beetje angst hebt voor dat apparaat. Omdat, ja, wat we ook eerder wel eens hebben gehoord, van ja, iedereen is er wel over eens dat kinderen niet te veel op die tablets moeten zitten. Maar dat is dat is eigenlijk een beetje een te algemene aanname en het gaat voornamelijk over verbinden en met je kinderen. En dan van binnenuit daar leiding geven of ondernemen, zoals jij dat zegt.
Ja, precies. Kijk, natuurlijk voor ogen een bepaald licht en zo. En is natuurlijk, zijn die schermen ook niet goed. Nou, dus je moet ook naar buiten kijken en je moet ook daar even pauzeren en zo. Dus er zitten een aantal gezondheidsaspecten en de houding en het feit dat je misschien dan minder buiten speelt. Dus dat zijn zeker die gezondheidsaspecten. Dat staat nog een beetje op een soort parallel spoor. Daar moet je natuurlijk ook voor zorgen. Ja. Maar het gevaar van gamen, het gevaar van social activiteit. Hè, er zijn natuurlijk ook er zijn catfish activiteiten. Er zit gedoe. Er zitten mensen die je data willen stelen. Er zitten mensen online die slechte bedoelingen hebben. Daar moet je natuurlijk je kinderen ook voor behoeden en in opleiden of in.
En nog één laatste vraag.
Educaten. Maar verder. Ja.
Kijk jij met ze mee in jouw telefoon over wat zij alle vier doen? Of hoe zie jij wat zij doen? Hoe ga jij daarmee om?
Nee, dat is wederom een dialoog en vertrouwen. Ik bedoel,
niet, want dat hoor ik ook heel vaak, dat ouders dus vanuit hun telefoon precies kunnen controleren wat hun kinderen op hun eigen telefoon dan kunnen doen en waar ze mee bezig zijn.
Nou, je kan natuurlijk via screentime en zo kan je wel zien welke apps ze gebruiken. En daardoor weet je, kan je natuurlijk een gesprek aangaan als je een beetje onderzoek doet naar wat die apps dan zijn en hoe dat werkt. Maar je weet natuurlijk niet met wie ze praten of wat ze sturen of dat ze bepaalde foto's maken en sturen. Dus het zijn natuurlijk allemaal gevaren die, en daar moet je gewoon over praten.
Ja, nou ja, mooi om hier een beetje mee te eindigen. Onwijs bedankt. Hoe ik altijd eindig is, ik vraag aan jou een vraag voor mijn volgende gast. En ik bij deze vraag ik ook de vraag van de vorige gast. En dat was Daan Faber van Mr. Kitchen en de schrijver van Smaakspoken. Die kwam toevallig een gezamenlijke vriend van jullie tegen. En die ging met jou overleggen over het boek wat hij gaat schrijven op het dak van het Soho House. En Daan Faber vroeg zich daarbij af, in hoeverre is dat een lucratieve en inspirerende omgeving om je afspraken te plannen?
Nou, dat moet je vragen aan die afspraak, aan die vriend van hem.
Ja, goed.
Want die had een heel leuk gesprek daar, denk ik.
Ja. Dat boek moeten we gaan lezen, dus.
Ik werk inderdaad ook graag op creatieve plekken. Dus mijn kantoor zit op de Singel, met een mooi uitzicht op de Munt. Ik woon op een schip en ik heb nog een andere boot waar ik ook wel eens werk.
Oh, ja.
Ik zit vaak in Soho House en ook wel eens in coffeeshops in de buurt om wakker te worden en even mijn hoofd te gebruiken.
Een deel van hoe jij...
Wandelen vind ik fijn, wandelmeetings doe ik vaak.
Wat goed.
Dus al voor corona deed ik dat. Het is gewoon een... Ik ben graag op een creatieve plek.
Ja, helder. Goed, dat werkt goed voor jou.
En ik hoorde het interview van jou met hem. En volgens mij werkt hij zelf ook op een mooie creatieve plek.
Absoluut. Ja. Ja, we zijn net verhuisd. Hey, mijn volgende gast, dat is over 2 weken op vrijdag 1 oktober. Dat is Pieter Blonk. En Pieter Blonk is 17 jaar werkzaam geweest bij de Koninklijke Landmacht. Waarvan hij ruim 10 jaar leidinggevende functies heeft gehad, waaronder in Afghanistan. En Pieter is ook vader van een dochter van 3,5 jaar en zoon van 6 weken. Ik ga met Pieter praten over leiderschap thuis en leiderschap in het leger, eigenlijk op de battleground misschien wel. Wat zou je hem willen vragen?
Ja, best wel veel. Allereerst bedankt. voor de tijd en energie om ons veilig te houden in de wereld. Maar ik ben heel erg benieuwd wat hij ervan zou vinden als zijn kinderen zijn beroep ook zouden kiezen.
Mooi, ja, dus, dat ga ik
hoe hij zou vinden als zijn kinderen zich over 20 jaar ongeveer in Afghanistan
aansluiten. Goede vraag. Nee, dat ga ik zeker vragen aan Pieter over 2 weken op vrijdag 1 oktober. Nou, dan ga ik bij deze de podcast afsluiten. Onwijs bedankt, Matthijs. Ik start weer een muziekje in. Zometeen. Ik ga eerst even. Dus Matthijs, bij deze bedankt.
Ja, graag gedaan.
Heel goed. Nou jongens, dit was de podcast met Meindert van Wensen van My Daddy Talks. Wil je daarna ook een keertje live bij zijn en meepraten? Dat kan. We nemen deze podcast namelijk live op Clubhouse. Elke vrijdagmiddag om 3 uur. Check anders even de website. Dat is op www.mydaddytalks.com. Waar je de lijn op kan vinden en ook de link naar de Clubhouse Room. Vond je dit nou interessant of heb je misschien wel een tip? Laat mij dat dan even weten op LinkedIn of stuur een mailtje naar meindert@mydaddytalks.com. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week in Get On Board. En zoals we hier in Zwitserland zeggen, Grüezi miteinand!
Get on board, maybe your last train to catch. Don't wait for things to come your way.